Nou, goedemiddag, daar ben ik weer terug. Leuk dat jullie ook er weer zijn. De tweede sessie in de track van vanmiddag, Be Fast and Fluid, Design for Touch. Dit zijn de onderwerpen die ik wil gaan bespreken. De touch language, patterns en mouse, keyboard en pen. Windows 8 is ontworpen primair voor touch. Dat zie je ook overal terug. Maar dat wil niet zeggen dat we geen aandacht hebben gehad voor muis en keyboard of pen. Die hebben nog steeds een net zo belangrijke rol. Alleen touch is eigenlijk wel iets nieuws waar we ons vanuit Windows op deze manier op richten, laat ik het zo zeggen. In Windows 7 zit het ook al en je hebt natuurlijk al wel drivers gehad voor touch monitors en dat soort dingen. Nu zit het echt in het systeem gebakken, sterker nog. We hebben er primair voor gebouwd. Dus zijn er best wel dingen over te zeggen, want het is echt iets heel anders. Wie spreekt hier nog een andere taal dan Nederlands? Nou ja, een klein beetje dat je kan zeggen, hallo, mag ik een biertje of zo? Weet je wel, nou ja, goed. Ja, niet vloeiend, ik ga het ook allemaal niet over horen en zo. Maar we hebben allemaal op school waarschijnlijk, als het goed is wel, Engels gehad of Duits of weet ik veel wat, hè? Andere talen. Wat is het eerste wat je doet als je een andere taal leert? Nou, je gaat een aantal woordjes ga je leren en je leert misschien de begroetingen. Maar je gaat wat woordjes leren. En wat ga je vervolgens doen? Hoe ga je die woorden gebruiken? Nou, je krijgt het bekende stone cold English bijvoorbeeld, hè? We gaan gewoon woorden of begrippen in het Nederlands gaan we letterlijk in Engels vertalen. We gaan elk woordje gaan bepakken. En die vertalen we en dan denken we dat we aardig Engels aan het spreken zijn. Ik heb nog een goede mop trouwens. Nee, doe ik andere keer. In ieder geval, het is een mechanisme waarop we een taal leren. Het grappige is overigens, ik heb ook een tijd lang, we hebben het al over autisten gehad. Ik heb een tijd lang met doven gewerkt. En het schijnt dat dove baby's precies hetzelfde een taal leren als wij dat doen. Dus ze leren eerst een paar basisconcepten. En in die basisconcepten gaan ze op dezelfde manier raar variëren als wij als baby's dat doen. Als we een sprekende taal leren. In ieder geval, en dan denk je, wat een slap gepraat allemaal. Dit heeft ook met touch te maken. Touch is namelijk een taal. En daarmee kan je eigenlijk dezelfde dingen gaan krijgen als je niet uitkijkt, als je niet oppast. Als met een letterlijke taal. Het leren van een letterlijke taal of het toepassen daarvan. Dit is namelijk het mechanisme wat we allemaal kennen. Een muis kennen we allemaal en hoe dat ook werkt. Of we dan zo'n mooie Bluetooth muis hebben. Of we hebben met zo'n draadje. Of we gebruiken de trackpad of zo'n touchpad. De muizen snappen we allemaal. Dat is overigens wel eens anders geweest. Het principe van de muis is al heel oud, hè. Komt al uit de midden jaren 60 is de eerste al bedacht. Toen zeiden mensen, leuk dat je dat hebt bedacht, maar wat had je op, zeg maar. Mensen dachten niet dat het aan ging slaan. Toen de eerste muizen ook kwamen, was het ook iets van, ja, wat moet je ermee, man? We hebben toch allemaal een toetsenbord, een raar ding erbij. Het is ook een beetje een raar concept, een muis. Want je hebt namelijk zo'n ding op je bureau liggen en soms heb je dan ook nog zo'n matje eronder liggen. En als je het dan zo beweegt, dan gaat daar op een scherm gaat zoiets bewegen. Het is eigenlijk heel raar. Daar komen de filmpjes vandaan van doe muis in linkerbovenhoek en dat de mensen met die muis zo gaan zitten. Overigens is het toetsenbord is ook zo'n raar verhaal, hè? Want dat hadden we natuurlijk daarvoor. Maar we hebben allemaal een QWERTY-toetsenbord of in Frankrijk een AZERTY-toetsenbord. Weet jullie waar het vandaan komt? Waarom er QWERTY staat en niet ABCDEFG en zo staat? Ja, komt van de typemachine met die armpjes. Dus de meest gebruikte combinaties van letters, die moesten niet naast elkaar komen te zitten met die armpjes. Anders dan ging die steeds, kwamen die tegen elkaar, bleef dat vastzitten, moest je weer loshalen en voor de ouderen onder ons. Dus dat was al een mechanisme, ja, dat waren we gewend. Toen kwamen we ineens naar de computer, hadden we een toetsenbord. En wat kregen we? Precies hetzelfde toetsenbord van de typemachine. Maar ja, dat was ook wel zoiets. Ja, iedereen was het al gewend, kon daar lekker mee typen, dus vooruit maar. Toen kwam de muis, ja, dat was echt iets heel anders. Daar zit er geen toetsen op zoals we dat van een keyboard kennen natuurlijk. Het was ook meer een besturingsding. De rechtermuis die er aankwam, in ieder geval vanuit de Windows-kant, is toen ook heel veel gedoe over geweest. Want daar kwam op een gegeven moment de rechtermuisklik, wat een contextmenu was. Nou, mensen verklaarden echt helemaal voor gek dat dat werd bedacht. Wie gaat nou een rechtermuisklik? Mensen begrijpen dat niet en doen dat niet. En als je het nu weg zou halen, ik hoor ook van, ik heb zelf ook een tijd een MacBook gebruikt. Je zit op een gegeven moment, hoe doe ik die rechterklik? Want dat wil je doen, dat ben je gewend. Je pakt de object, rechterklik, krijg je daar een contextmenu. Dus dit heeft eigenlijk best wel wat barrières gehad. Het heeft best wel een tijd geduurd. Maar inmiddels kan je hem niet meer wegdenken, de muis. En dus met toetsenbord en muis zijn we helemaal gewend. Nou, daar heb je touch. Heel erg leuk. Maar we gaan het al heel snel vertalen naar de mechanismen die we al hebben. De talen die we al kennen eigenlijk. En dit is eigenlijk heel belangrijk wat we willen doen. Nee hoor, niet dit, maar dit. Bij een taal is het belangrijk, als ik wat zeg, dat ik kan communiceren met iemand anders. Dus ik zeg iets tegen iemand en iemand anders die snapt wat ik daarmee bedoeld heb. De context is hetzelfde, de betekenis hetzelfde. Ik vraag om iets te doen en de ander zegt, ja hoor, dat doe ik. En dat is het resultaat wat ik wil. Wat nog mooier is, want misschien is die persoon wel heel erg slim, wat nog mooier is, is als ik tegen meerdere mensen datzelfde commando geef en al die mensen snappen wat ik doe. In dit geval zijn het er maar drie, maar het kunnen er misschien ook wel, ik weet niet hoeveel hier staan zijn. En nu zijn we echt met de taal bezig. Dat is net alsof je Engels of Frans of Duits leert. Maakt niet uit wie je aanspreekt op straat. Je kan aan die persoon wat vragen en die zegt nog wat terug ook. En het heeft nog iets met elkaar te maken ook, zeg maar. Er is echt een conversatie. En dit willen we eigenlijk ook doen met touch. Touch willen we op zo'n manier gebruiken dat het voor iedereen duidelijk is hoe je het gebruikt. En ook hoe daarop gereageerd wordt. Eigenlijk kan je zeggen, nou, als we dit zeggen, dan zijn dit misschien allemaal apps. Die allemaal op dezelfde manier op die taal reageren. En dat is niet do A, maar iets met touchen. Dus het is belangrijk dat we op een of andere manier zorgen dat we die taal op een goede manier duidelijk hebben of goed definiëren. Zodat die ook goed kan worden en uniform kan worden toegepast. Als je nog herinnert de presentatie van vanmorgen over wat willen we nou, wat is een van de basisdingen die we willen doen met Windows 8... We willen al die moeilijke dingen die we overal in apps zitten te bouwen met settings en dat soort dingen. Dat willen we allemaal standaard maken, zodat al die zooi allemaal weg is op een standaard manier. En dat we als bouwers gewoon kunnen richten op waar we mee bezig zijn. Wat we willen bieden aan de klant of wie dan de app gaat gebruiken. Dat geldt dus ook zo met touch. En dat probeert deze presentatie ook wat verder duidelijk te maken. Zoals ik al even aangaf, eigenlijk hebben we voor Windows 8 hebben we dus een touch language hebben we ontworpen. Een aanraaktaal. Ik weet niet of je het zo moet vertalen. Maar in ieder geval om te zorgen dat het gewoon intuïtief is om te gebruiken in jouw app en in alle apps die je in de omgeving vindt. En met Windows 8 zelf ook. Maar wat we daarvoor gedaan hebben is eigenlijk in die touchtaal 8 gestures opgenomen. Dit zijn de standaard 8. Over sommige kan je discussiëren, is dat handig of niet. Wat ik wil doen, ik wil ze in ieder geval laten zien. Meestal heb je al gezien, sommige spreken een beetje voor zich. Maar in ieder geval, nou, laat me daar wat over vertellen. Kunnen we misschien naar de andere PC switchen? Spannend is dat altijd even. Jazeker, daar is die. Touch. Nou, er zijn een paar dingen die ik wil laten zien. Het eerste is natuurlijk zeg maar het swipen, dat is wel misschien het meest bekende. Je ziet, als het goed is, zie je waar ik mijn vinger beweeg. Ik heb niet die hele grote cirkels aangezet, maar dit is een beetje de standaard feedback die je krijgt. Nou, dus door het touchen en te swipen, nou, dit kennen de meeste gebruikers wel van of een telefoon of van andere touch-omgevingen of van de iPad bijvoorbeeld. Dit is logisch, dit is bekend. Nou, dan hebben we in ieder geval daar om te pennen of te scrollen, zeg maar. Een andere primaire actie is, als ik hem aanraak en weer loslaat, de tab, nou, dan open ik een app. Nou, die spreekt ook wel voor zich, hè? Dus ik invoke, zeg maar, het object waar ik op klik, om even in developers termen te spreken. Dus dat is een gesture, nou, die natuurlijk ook voor zich spreekt. Even kijken welke er nog meer stond. Swipe to select. Dit is een bijzondere. Vanmorgen had ik het er al heel even over. Wat nu als ik de tile die hier staat, bijvoorbeeld de weather tile die hier staat, als ik daar iets mee wil doen, ik wil de app misschien deinstalleren of ik wil hem niet meer als tile in mijn startscherm hebben, dan, hoe doe ik dat dan? Als ik hem aanraak, start ik de app op. Nou, dan is de swipe to select is er dus bedacht. Dus dat betekent, ik haal hem een heel klein beetje naar beneden. En dan zie je ook als ik het, even kijken of ik het in slow motion kan doen. Dan zie je ook dat er een vinkje al onder staat. En als ik hem loslaat, dan zit het vinkje zit in de balk. Ik hoop dat ik hem kan laten zien, want ik had wat moeilijkheden soms met de touch op dit device. Maar als ik hem nu ingedrukt hou. Zag je wat er gebeurde? Nog een keer hoor. Ik hou hem alleen maar ingedrukt, doe verder niks. Hij doet even een peekaboo, noemen ze dat. Dus hij gaat al zelf even in de animatie. Gaat die tuil gaat even naar beneden en dan zag je in de rechtsbovenhoek zie je het vinkje verschijnen. Kijk maar. Hij selecteert hem nu niet, want ik heb geen swipe to select gedaan. Maar dit is een soort leermechanisme. Dit is tap en hold. Dus ik tap en ik hou hem vast. Dan kan ik in een leermodus komen. Nou, dat hebben ze bijvoorbeeld hier dus al ingestopt. Dus door dit te doen hopen ze eigenlijk als mensen het vasthouden, dat er dan door die animatie, dat mensen gehind worden. Oh, zie je het? Dat mensen gehind worden, als je dit doet met die tile, dan selecteer je. En het blijkt ook wel, we hebben testen daarmee gedaan, dat mensen dat dan ineens heel snel begrijpen. Dat mensen dan ook, we hebben een filmpje was ervan, van iemand die zegt, oh, dat is makkelijk. Dus, en die begint uit te leggen wat ze dus net ontdekt heeft. En terwijl ze dat doet, begint ze als een idioot, begint ze al die dingen te selecteren. Dus het geeft in ieder geval aan, het is iets wat redelijk simpel te leren is. Maar het is wel iets nieuws van Windows 8. De swipe to select. Nou, zoals gezegd, dit is makkelijker om te doen. Hè? Ik leg het vanmorgen al even uit. Daarom is deze ook gedaan. Het is een hele makkelijke beweging om op die manier te gaan selecteren met je vinger. Dus het wordt dan ook makkelijk gemaakt om meerdere items in een lijst bijvoorbeeld te selecteren. Nou, dat is de swipe to select. De pinch to zoom. Nou, die hebben we ook al gezien. Hè? De semantic zoom. De pinchen en ik kan hem ook inderdaad weer uitzoomen of inzoomen dan. Dus uitzoomen, dus inzoomen. Maar dat kan ik dus ook doen door gewoon weer een tab te doen op de betreffende groep die ik dan bijvoorbeeld wil hebben. Nou, dan hebben we natuurlijk ook nog de swipe van rechts gehad om de charms bar te krijgen. De swipe van links om door apps heen te gaan bladeren. En dan hebben we de swipe van onder of van boven om de appbar te krijgen. Nou, afhankelijk van de applicatie wordt er dan een appbar getoond en nou ja, wat er nodig is. En dan kan je ook nog die balk aan de bovenkant krijgen. Dus dat zijn een beetje de basis gestures. Kunnen we weer terug naar de andere PC alsjeblieft? Kijk eens hoe mooi dat overvloeit. Ja. Dus de enige die ik nu niet heb laten zien is turn to rotate. Maar nou ja, die mag voor zich spreken. Maar dit zijn eigenlijk de 8 gestures die we gedefinieerd hebben in de touch language van Windows 8. Dus je kan dit soort dingen doen, je kan tappen. Je hebt een tap en hold. Oh, die wil ik misschien nog even laten zien. Sorry, mag die weer even terug? Klein risico hier dat niet goed gaat. In dit geval heb ik hier de powerknop, daar druk ik even op. Die laat nu een flyout zien met sleep, shutdown en update en restart. En wat ik nu kan doen als ik niet weet wat sleep bijvoorbeeld is, stel. Kan ik een tap en hold doen en nu zie je dat daarboven een tooltip komt te staan. Dat is ook weer de tap en hold. Dus ik kan in applicaties kan ik dit gaan proberen. En ik doe het ook, op de telefoon werkt dat ook overigens vaak wel. Ik probeer het gewoon. Kijken van als ik niet weet wat er gebeurt of wat er moet gebeuren, een tap en hold te doen. Het is nooit een primaire actie. Nooit een primaire actie in je applicatie. Het is echt een leeractie. Er was een vraag daar. Zeg dat nog eens. Of je de tooltip op een tile kan plaatsen. Een tooltip kan er overal op je UI komen natuurlijk. Dus die kan inderdaad overal opkomen. Ja. Dus de vraag is, kan ik dat ook op een tile plakken? Dus kan ik daar ook een tooltip laten zien op een tile? Hou hem even vast als je wil. Ik kom er zo in de presentatie denk ik op terug. Als dat niet zo is, moet je hem straks nog een keer vragen als je wil. Goed? Weer terug naar de slides alsjeblieft. Oké. Dus nou, we hebben die dingen hebben gezien. Dus in ieder geval die tap and hold. Oh, nog een vraag. Sorry. Ja? Ja, dat werkt hetzelfde. Hè? Dus we hebben in ieder geval het pinch ook om echt te zoomen natuurlijk. We gebruiken hem voor semantic zoom. Maar als je voor een foto hebt of dit doet, dan heb je hem natuurlijk ook. Wat is het verschil? Het verschil is, nou eigenlijk is dat het mooie. Er is geen verschil tussen dit op... De vraag was, wat is het verschil tussen dit doen voor semantic zoom of dit doen op een map bijvoorbeeld of op een foto? Hè? Dan is het... Het mooie is dat er eigenlijk geen verschil in is. Alleen wat we ineens met data doen, is dat we iets raars doen. Dat is een beetje authentically digital. We doen iets wat in de echte wereld eigenlijk niet kan. Door dit te doen zijn we data aan het uitzoomen. Nou, wat ga je doen met data uitzoomen? Nou, we gaan een andere representatie laten zien om te kunnen navigeren. Dus daarom heet die ook een semantische zoom. Wat je doet bij een kaart of bij een foto, dan ben je echt aan het zoomen. Dus je bent echt aan het inzoomen of uitzoomen. Dus maar daarom, het mechanisme blijft hetzelfde, maar de betekenis is dan net iets anders. Precies, het verschil in context, ja. In ieder geval hebben we nu gehad over de gestures die we als standaard gedefinieerd hebben. Dus zorg alsjeblieft in je applicaties, en je wordt door de controls al heel erg geholpen, om deze te gebruiken. Je hoeft ze misschien niet allemaal te gebruiken, want als je geen zoom hebt of geen semantische zoom, dan zal je pinch niet gebruiken. Maar ga niet iets bedenken van 3 vingers en een vinger en ik doe dat en dan gaat mijn applicatie doen. Ga niet afwijken van die standaarden, want dan ben je weer iets aan het maken wat gebruikers niet snappen. Die moeten ineens in jouw app gaan snappen wat ze moeten doen om die app te gebruiken. Nee, dat wil je niet. Dit wil je als een standaard taal gebruiken over alle apps heen. Een vraag.
Stel dat je een game developer
bent. Ik dacht er al aan. Ja.
En je wil dat je het snel
hebt. Ja.
Is het wel mogelijk?
Je kan het altijd doen. Dus de vraag is, stel dat je een game hebt en je wil dat toch doen om andere gestures te hebben, is dat dan wel mogelijk? En natuurlijk is het mogelijk, hè, want er zit een softwarelaag onder waar je gewoon bij al dat soort informatie kan komen. En daar kan jij zelf je gestures kan je gaan schrijven als je wil. En voor een spelletje kan het inderdaad iets heel anders zijn, want het kan het heel logisch zijn om misschien bepaalde andere gestures te maken, om iets voor elkaar te krijgen. Maar blijf er wel bij bedenken, hou het makkelijk voor de gebruiker, hoe moeilijker je het maakt. En dat zie je bijvoorbeeld op de Apple, heb je dat op een gegeven moment gekregen, dat je met 1 of 2 of met 3 vingers of met 4 vingers, en allemaal andere betekenissen. Ik heb me er een keertje in verdiept en toen dacht ik, nou oké, heb ik het uitgeprobeerd. En de volgende dag, ik was het vergeten, ik wist het gewoon niet meer. En dat geeft gewoon aan, het zit niet overal in, dus blijkbaar is dat niet zo makkelijk om dat te leren. Dus de vraag is je spelletje dan nog leuk om te spelen? Een afweging die je moet maken. Ja. Nee, dus er zijn situaties waar je het inderdaad bij zou kunnen doen, maar ik zeg alleen, denk er goed over na. Of het toegevoegde waarde heeft voor je spel, of dat het alleen maar af gaat leiden. Nog een vraag.
Dat brengt mij op de vraag. De handigheid van die functie is dat je dus kunt daarmee tussen de desktop wisselen.
Ja.
Is dat ook al in Windows 8 ingebouwd? Daar heb ik nog nooit iets over gehoord, over het feit van multiple desktops, waar je sneller...
Dus de vraag is, dat is een functie, hè, met 3 of 4 vingers is dat, om van desktop te switchen. Zit zoiets ook in Windows 8? Nee, op dit moment in de huidige beeld niet. Of er wat in gaat komen, geen idee. Op dit moment niet in ieder geval. Nog een vraag. Kijk. Dus de vraag is, als je semantic zoom gaat gebruiken op data, of je daar zelf iets voor moet doen of dat systeem het voor je doet. Klopt? Ja, ik kom erachter dat het vaak toch nog een redelijk moeilijk principe lijkt te zijn. Goed om te onthouden is, semantic zoom is het zoomen op dezelfde set van data. Dus je hebt een hele lijst van foto's. En als ik ga uitzoomen, zit ik nog steeds naar die hele lijst van foto's te kijken. Alleen zie ik misschien niet meer al die plaatjes, maar krijg ik de datums te zien bijvoorbeeld. Hè. Dat is nog steeds precies dezelfde set van data. Het enige wat je ervoor moet doen in je applicatie is zorgen dat je een mechanisme aanbiedt waardoor die groepering kan hebben op de data. En dat die ook een link heeft tussen de ID van de de groep, zeg maar, die je ziet. En waar die ergens in de weer naartoe kan zoomen in de collectie. Dus dat is een beetje de technische oplossing, zeg maar. Dus dat is het enige wat je moet doen. En je moet de views ervoor definiëren. Dus je moet de view voor de zoomed in en de zoomed out mode definiëren. Want dat bepaal je zelf. Dat bedenken wij niet. Het enige wat wij doen is, in zo'n list view zit dat standaard. Als jij die views hebt gebruikt en je pincht, dan zorgen wij dat die overgang naar die andere view erin zit. De rest moet je zelf doen. Ja?
Hier verder.
Oké. Dus de vraag is, hoe ga je met touch, drag en drop doen? Vind je het goed als ik me even parkeer? Laat ik even verder gaan met de presentatie, want er komen een aantal dingen komen er terug. En anders zitten jullie misschien nu vragen te stellen over dingen die nog gaan komen. Dus op zich niet zo heel erg, maar dan wordt het allemaal zo dubbel. Dus kom er zeker even op terug als de vraag niet voldoende is beantwoord. Dit stukje gaat eigenlijk over, we hebben het nu net gehad over de touchtaal, dus dat we een aantal woorden als het ware, of grammatica hebben gedefinieerd van onze taal. Welke gestures gaan we gebruiken? Dit stuk gaat over iets waar je rekening mee hebt te houden, onafhankelijk waar je touch gebruikt. Of dat nou op een tablet is met de Windows 8, of het is op een iPad, of het is op een phone, of weet ik veel wat. Dit zijn wat standaard dingen waar je met touch mee te maken hebt. En dat heeft heel veel met, het is iets heel menselijks wat we aan het doen zijn. We zijn namelijk onze vinger aan het gebruiken. En onze vinger is een collectie, om op zijn development te zeggen, van gewrichten. Er zitten een aantal dingetjes aan elkaar verbonden. Dat niet alleen, hij zit ook nog een keertje aan mijn hand. En hij zit ook nog een keertje aan mijn pols, die van alles kan. En dan zit hij nog een keertje aan mijn elleboog. En dan zit hij nog een keer hier aan vast. Het is een heel complex geheel en ik kan misschien ook nog een keertje dit gaan doen. En wat ik hier allemaal doe, heeft allemaal effect op wat ik met dit kleine, grote vinger dan, zit te doen. Ja, dus er is enorm veel invloed op wat dit ding allemaal gaat doen uiteindelijk. Dat zorgt ervoor voor een aantal dingen die hier staan. Touch is sloppy. Dat betekent met een muis, als je een beetje goed stevig gaat zitten, kan je misschien nog wel een redelijk rechte lijn trekken met een muis. Dat je een lijn krijgt. Je ziet hem al wel snel dit doen, maar je kan toch nog wel redelijk. Met je vinger is dat veel moeilijker. Want het is namelijk iets heel knaps wat je doet. Als je zo een lijn trekt, ben je allerlei gewrichten in combinatie met elkaar aan het gebruiken om dit te doen. En de kans is heel groot dat je dit aan het doen bent. Het is eigenlijk nooit een rechte lijn die je trekt. Dingen aanraken, het is ook een vrij, in vergelijking met een muis, een vrij groot ding eigenlijk. Het is niet wat één pixel aanwijst, het is een heel oppervlak. Dus met dat soort dingen heb je allemaal rekening te houden als je over touch nadenkt. Een ander ding, en dat komt een beetje op de vraag die jij net stelde met die tiles. Met een muis heb je iets speciaals. Ik kan een muis over een object heen halen en dan hebben we een mouse over. Dat object dat denkt, hé, er hangt hier een muis boven me. Dat duurt nou wel erg lang, laat ik even een tooltip laten zien. Ja, dus de gewone mouse over. Met touch heb je dat niet. Lijkt heel logisch, maar is goed om te begrijpen. Touch is, je toucht wel of je toucht niet. Er zit niks tussen. Er zit niet, oh, daar komt een vinger aan of zo. Dat soort informatie krijg je niet. Een ander ding wat belangrijk is. Met een muis zit je op een gegeven moment op een positie en dan kan je een klik gaan doen. Ja, dat is gewoon een mechanische button waar contact wordt gemaakt. En dat is contact en niet. Dat is alles wat er gebeurt. En dat wordt doorgegeven als een klik. Met mijn vinger, als die ergens opdrukt. Nou, je ziet het hier al een beetje gebeuren. Die zit echt niet op één plek. Ik bedoel het wel op één plek. Maar hij verschuift misschien een klein beetje. Bedoelde ik nu dat hij ging bewegen? Of zit ik nu een tap te maken? Dus dat heeft ook weer met de sloppiness te maken. Je kan dus je verschil tussen een lange beweging of het tappen. En daar zit ook ergens, zit er een hele vage grens over. Wanneer een tap nou een slide wordt of een slide een tap wordt. En een ander ding om rekening mee te houden is multisimultaneous. Zoals het in mooi Engels heet. Oftewel meerdere vingers tegelijk. We hebben er, als het goed is, over het algemeen 10. Daar kan je van alles mee doen. Dus je zit niet altijd met die ene vinger alleen maar precies. Maar die andere vingers of duimen, die doet misschien ook wel wat op het scherm. Nou, dat zijn allemaal dingen waar we mee te maken hebben als we over touch nadenken. Ook iets om over na te denken is, Houding. De houding waarin je een tablet beethoudt. Nou, laat ik het even met mijn hoesje demonstreren. Als ik hem daar uithaal namelijk, dan ben ik de verbinding met de beamer kwijt en dan gaat het fout. Dus vandaar. Hoe hou je een tablet beet? Over het algemeen heb je een tablet zo beet. Dit blijkt dat de meeste mensen zo met een tablet gaan zitten. En die gaan misschien zo zitten. Maar het gebeurt natuurlijk ook wel dat mensen hem meer als een boek beet gaan houden. Of een tijdschrift en die misschien zo bezig zijn om dingen te doen. Of het misschien zo beet houden. Zoals je op het andere plaatje ziet, heeft iemand hem gewoon neergezet om een video op te kijken. En die heeft hem helemaal niet beet. Die wil op een gegeven moment wel interacteren met dat scherm trouwens. Hoor. Die wil wel iets gaan doen. Dit zijn allemaal dingen waar je over na moet gaan denken om te bepalen hoe jouw app, hoe je je UI op moet gaan bouwen. Hoe je na moet gaan denken waar je interactie zit. Hoe je na moet gaan denken waar je je visual zet. Zodat de dingen die altijd zichtbaar moeten zijn, daar staan waar het altijd zichtbaar is. Nou, om dat wat duidelijker te maken zien we straks wel wat voorbeelden. Maar dus de houding waarin iemand het beet heeft is heel erg belangrijk. De slide zit hier helaas niet meer in. Maar we hebben een onderzoek gedaan waarbij we, en dat onderzoek zal vast vaker zijn gedaan hoor. We hebben mensen binnengehaald, we hebben een vel gegeven ter grootte van een tablet. Hebben hun duimen in de inkt laten dopen. En dan moesten ze dus aangeven wat ze comfortabel vonden, zeg maar. Daarna in een andere kleur en dan moesten ze laten zien wat iets moeilijker was. En dan in nog een andere kleur en dan moesten ze laten zien waar ze echt een duimen bijna uit de kom draaiden, zeg maar. Dat hebben we bij heel veel mensen hebben dat gedaan. Die data hebben we digitaal gemaakt, hebben geanalyseerd, hebben bij elkaar gestopt. En er is een model uitgekomen waardoor je ziet wat een beetje de gebieden zijn op het scherm wat makkelijk bereikbaar is bij touch. En dat heeft dus mee te maken dat als ik makkelijke interactiemodellen in mijn app wil stoppen, dat ik die gebieden wil gaan gebruiken. En dat ik niet dat helemaal in het midden wil zetten. De appbar bijvoorbeeld die we zagen, hadden we het over rechts de globale commando's en links de contextgevoelige commando's. Waarom staan die dingen nou niet mooi gecentreerd in het midden? Dat heeft hiermee te maken. Dat als je zo zit en die buttons staan in het midden, ja, dan kan je niet zo een beetje de appbar, die kan je oproepen en vervolgens een commando doen. Nee, dan moet je je hand al weghalen om naar dat commando toe te gaan. Dus dat heeft allemaal met de ergonomie te maken en de posture, zeg maar, waar dat in gebruikt wordt, of de houding waar dat in gebruikt wordt. Een ander iets om rekening te houden in combinatie met een houding is het verbergen van content. Als ik namelijk mijn device zo beet heb, dan zit in de eerste plaats zit hier in de hoeken, daar zit de muis van mijn hand, of de, wat een raar verhaal trouwens, de muis van mijn hand, of de duimen zitten daar overheen. Dus hier zit content onder die ik niet kan zien. Of als ik misschien zo doe, dan zit hier onder mijn vinger en mijn hand zit ook content die ik niet kan zien. Nou, dat zijn dingen waar ik rekening mee moet houden. Dat wordt in het Engels occlusion genoemd. Dus oftewel verbergen van data. Daar moet ik ook rekening mee houden. In dit geval, in het linker geval, als ik een portret heb, dan wordt hier eigenlijk aangegeven wat de beste interactiegebieden zijn. Nou, dat zie je dat daar een beetje die plaat waar ik het net over had. Hè, aan de rechterkant en de linkerkant. Dit is een beetje wat je makkelijk kan doen. In het midden wordt het al wat moeilijker. Dan moet ik al dit gaan doen. En aan de bovenkant, het mag natuurlijk wel. Maar het is gewoon lastiger. Want een van mijn handen moet ik loslaten. En dan moet ik het scherm aan gaan raken. Nou, daarnaast zie je dan ook de portrait mode, zeg maar, erin. Nou, dan heb je meestal ook in het midden beet. Nou, dan heb je daar, zeg maar, een gebied wat je makkelijk kan bereiken. En dan heb je naar boven en naar onder toe is het weer wat moeilijker om daar interactie mee te plegen. Zonder je vingers los te, of je hand van de tablet te halen. Dit is het plaatje die laat zien waar je het beste kan lezen. Dus waar je de belangrijkste content moet gaan plaatsen. Als je hem zo beet hebt en hier de interactie het handigst is, dan is waarschijnlijk het handigst om aan de bovenkant de content, de belangrijkste content te zetten. En die niet aan de onderkant te zetten waar je met je duimen misschien met interactiemechanismen bezig bent. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor die portrait mode. Dus dit zijn allemaal dingen om goed over na te denken en om te beseffen, onafhankelijk het platform, dit is waar je mee te maken hebt als je met touch te maken hebt. Nou, dus we hebben het nu over de touch taal gehad, we hebben het over een aantal dingen gehad die belangrijk zijn om te beseffen hoe touch werkt. Als we dat nu combineren met de metrostaal principes, dan komen we eigenlijk uit op een aantal touch patterns die we gedefinieerd hebben. Dus een aantal aanbevelingen hoe je dan het best touch in een Windows 8 metro omgeving kan toepassen. Eén ding, en dat kwam net in de vraag van Vrena kwam dat naar voren over die vertraging die we wel gewend zijn bij touch. Iets waarbij in ieder geval in het platform heel veel moeite voor hebben gedaan en nog aan het doen zijn. En waar je ook gebruik van wil maken in je applicatie, laat ik het zeggen, je wil het niet in de weg zitten, laat ik het zo zeggen, is de directe manipulatie. Dus op het moment inderdaad als je een object aanraakt en er gebeurt nog niks en ineens zegt hij, oh nou gebeurt er wat. Dus ik heb met dit scherm heb ik wat, ik weet niet of het hardwareproblemen zijn of driverproblemen, maar soms komt hij in de modus, dan tap ik ergens op het scherm en dan laat hij ook ineens twee punten zien bijvoorbeeld. Dan word ik er ook helemaal zenuwachtig worden van, want je weet gewoon niet meer wat je aan het doen bent. Je gaat niet meer de touch vertrouwen, zeg maar. Nou, dat is dus dan een prototype probleem of een driver probleem of whatever. Maar als dat in jouw software gebeurt, en dat is een standaard gedrag, of wat misschien ergens door getriggerd wordt, gaan mensen jouw applicatie niet meer vertrouwen. Dus je wil bij directe manipulatie zorgen dat als je iets aanraakt, dat er direct op gereageerd wordt. Als je iets kan verslepen, dan ga je het ook kunnen verslepen. Gaat het gewoon gelijk gebeuren. Een aantal dingen staat hier dus immediate feedback. Dus geef gelijk aan dat er wat kan gebeuren. Daarom zie je ook in de tiles bijvoorbeeld, als je daarop klikt, dan zie je hem een beetje indeuken als het ware. Dat is weer een van die animaties waar ik het vanmorgen over had. Dat is gewoon een pointer-down animatie. Die koppel je aan dat object en daardoor doet hij even dit, zeg maar. Om alleen maar even te laten zien, kijk, ik ben aan het reageren op jou. Geen onzichtbare grenzen. Zal ik zo even laten zien. En ook dat dat je interacties kan terugdraaien, zeg maar. Zodat de gebruiker niet heel zenuwachtig wordt van, nou laat ik me nergens aan zitten, want anders straks heb ik mijn pc geformateerd of zo. Er moet vertrouwen zijn in van, nou ja, zo zwaar is het allemaal niet. Ik kan wat dingen doen en als ik het niet goed doe, nou, dan draai ik het gewoon weer terug. Kunnen we even naar de andere scherm alsjeblieft? Om te laten zien, nou dit is bijvoorbeeld een van de dingen, visuele feedback. Je ziet nu hier bovenin, zie je dat hij reageert op mijn vinger. Je ziet trouwens ook wel zelfs als ik hier ga scrollen dat hij het dan ook doet. Als ik hier helemaal boven zit, zie je die gekke draadjes of zie je dat net niet? Valt dat er net buiten? Zien jullie dat of niet? Ja? Dus hij laat een beetje zien, ik heb je gehoord hoor, maar er is hier echt niks te zien. Er is hier niks te doen, hij reageert nergens op. Als ik op de startknop druk bijvoorbeeld, nou ja, je ziet die grote vlek zie je komen, maar voor de rest, ik zie niks gebeuren verder. Dus dat is een beetje om te laten zien, ik heb je gehoord, maar er gebeurt hier verder niks. Als ik op zo'n tile klik, dan zag je me bij, ja, je ziet nou ook nog een keertje die animatie, die leur natuurlijk. Ik ben er even niet hoor, zeg het maar. Maar je ziet hier die pointer down. Zie je hem even komen? Hij animeert een beetje in. Het is maar heel kort, heel subtiel, maar het is net om aan te geven, ik ben aan het luisteren naar je, hier is wat te doen. Dit kan ingedrukt worden. Een ander iets, als ik hier een tile beetpak, nou niet alleen selecteer, maar ik sleep hem wat verder, dan kan hem gaan verslepen. Nou, ik kan hem bijvoorbeeld ook hierboven neer gaan zetten. Nee, dat kan helemaal niet, dat kan niet komen. Maar hij verbiedt het me niet. Ik mag daar gewoon naartoe gaan met dat object. Dat is er komen geen onzichtbare grenzen. Het is niet dat hij op een gegeven moment niet verder meegaat of zo. Hij gaat gewoon met mijn vinger, want die is namelijk leidend. Nou, en als ik dit object pak en ik heb hem per ongeluk hier neergezet en ik bedoelde dat niet, nou, dan kan ik hem ook net goed weer terugzetten. Dus je ziet ook dat, en zoals met heel veel van die acties, dan kan je gewoon weer terug doen, hè, ongedaan maken. Nou, dus dat laat een beetje dat direct manipulation zien. Kunnen we weer terug naar de slide alsjeblieft? Sorry hoor. Wat kunnen we door op deze manier met direct manipulatie doen, om te gaan? Wat kunnen we daarmee doen? Nou, we kunnen daardoor interacties leerbaar maken. Omdat er namelijk, ja, er zit heel veel feedback in. Ja, hier kan iets wel, ja, hier kan iets niet. Dit snap ik wel, dit snap ik niet. Hier reageer ik wel op. Daardoor kan je dus gebruikers leren wat er verder in die interface allemaal te doen is. Content over Chrome, wat steeds terugkomt. Zorgen dat je content zeg maar werkt in plaats van dat we er allemaal buttons en spullen allemaal omheen gaan zetten. Nou, dat helpt hier ook bij, want daardoor kan je die content laten zien. En die gebruikers die gaan wel op dat plaatje klikken om te kijken of dat nog wat meer doet of zo. En als de interactie daar goed is, nou, dan is de feedback direct. Nou, nee, hier gebeurt helemaal niks. Of ja, hier wordt een nieuwe deur geopend naar wat andere interessante informatie bijvoorbeeld. Dus nou, directe manipulatie is heel belangrijk dat die echt, alsof de pixels onder je vinger echt direct reageren erop. Nou, dat moeten we steeds blijven mogelijk maken. Dit is zo'n voorbeeld van een app waarbij je ziet dat directe manipulatie ook een heel erg belangrijk mechanisme is. Je ziet dat hier naar andere foto's toe gaat. Als je naar de picture viewer kijkt, die in Windows 7 zit, dan heeft dat ding, daar kan je ook touching doen. Er staat er een foto, dan kan je ook naar de volgende foto toe. Dus als je dan een swipe-beweging maakt op de foto, dan zie je niks gebeuren trouwens. Maar dan ineens, poink, staat de andere foto daar. En dan doe je het weer, ga je naar de volgende foto. En doe je het weer, en dan doet hij het niet. Of deed hij het nou wel? En dan ga ik nog een keer zitten doen, dan zie je ineens 3 foto's verder, want hij was nog wat aan het laden. En wat is nu het probleem? Hij laat niet zien wat er gebeurt. Hij reageert blijkbaar op een gesture, en soms komt die gesture misschien niet binnen, of duurt het langer, of ik heb geen idee wat er gebeurt. Maar je wordt als gebruiker dus niet geholpen om te snappen wat er aan de hand is. Nou, en in dit filmpje zie je, als ik hem nog een keer... hoe doe je dat? Zo, gaat die spelen weer? Je ziet dat hij meegaat met de vinger. En hij laat alvast de volgende foto zien. Je ziet dat het heel snel gaat. En als je ook terug gaat halverwege, dan weet je ook precies wat er gebeurt. Dus de beweging is ook weer om te keren, als het ware. Dus dat zijn belangrijke mechanismes. Ook dit weer, in de standaard controls hebben we dit er allemaal in gestopt natuurlijk. Maar ga je misschien wat eigen interactiemodellen maken, of bij een spelletje of zo. Zorg ook dat het ook op deze manier werkt. En dat je op die manier direct reageert op de interactie die gedaan wordt. Dit is een andere iets om mee rekening te houden met direct manipulation. Iemand gebruikt misschien 1 vinger, maar misschien leunt zijn duim er wel een beetje bij. Of iemand zit het misschien met 2 vingers te doen. In principe mag dat niet uitmaken. Dus ga daar geen uitzonderingen voor maken. Maar zorg gewoon dat je eigenlijk, ja, als ik nu dit ding zo verleg, of ik gebruik mijn hele hand ervoor, dan zegt het hoesje echt niet, ja, maar dit is met 5 vingers, dan ga ik heel wat anders doen. Nee, het is gewoon hetzelfde mechanisme eigenlijk. En dat proberen we ook met het. Daar proberen we de echte wereld en de softwarewereld bij elkaar te brengen. Dus laat het ook op dezelfde manier reageren. Nou, timed interactions. Dit is een interessante. We hebben het natuurlijk even gehad over tap en hold. Dat is een timed interaction. Want ik hou hem even ingedrukt. En dan na zoveel milliseconden zegt hij. Oh, nou, je zal wel wat willen leren, dus ik ga een tooltip laten zien of ik ga er wat anders zien. Hè? Dat is een timed interaction. In principe willen we, en daarom is het ook geen primaire actie, willen we alle primaire acties untimed laten. Dus ga geen timers op je interactie zetten. Daar heb je deze problemen mee die hier worden genoemd. Hè? Misschien gaat het te snel of is het te langzaam. Iemand wil het indrukken en die denkt, zal ik dit nou doen of niet? En ineens begint er iets te gebeuren. Gaat het proces starten of zo. Terwijl die alleen nog maar eigenlijk even zat na te denken wat er moest gebeuren. Nou, dat willen we dus niet op die manier niet de gebruiker in de weg zitten. Dus zorg dat je geen timed interactions gebruikt. Dit is een voorbeeld van een spelletje, Minesweeper. Wat bijvoorbeeld in een touch oplossing is gebouwd. Dan kan je zeggen van, nou ja, je kan dingetjes omdraaien, zeg maar, door er even een time gesture op te hebben, even vasthouden, en dan is die zichtbaar. Maar je kan het natuurlijk veel makkelijker doen om te zorgen dat je de swipe to select hebt. Op deze manier kan je objecten kan je pakken, of je kan misschien een drag and drop doen, hè, door iets op het object te laten vallen en dan daardoor iets te laten gebeuren. Maar gebruik dus in ieder geval geen timed gestures. Dat maakt het gewoon erg moeilijk voor de gebruiker. Visuele feedback hebben we het al even over gehad. Zorg in ieder geval dat je die feedback geeft wat er gebeurt. Zoals gezegd, in de standaard controls zit al het een en ander ingebouwd. Soms moet je er gewoon wat voor doen, omdat wij niet kunnen raden wat jij bedoelt met dat stukje UI of dat stukje code. Je ziet het bijvoorbeeld in als je met HTML gaat programmeren, dat je dan toch de pointer up en pointer down zelf zal moeten doen, de animaties zal moeten aanroepen. Dat komt omdat het natuurlijk vaak gewoon een blokje is wat je wil laten bewegen als een button. Ja, daar weten wij niet van dat dat een button is. Dus we geven die animaties ervoor, we geven alle mogelijkheden voor om dat simpel te doen. En dan wordt het ook op een manier gedaan zoals het operatiesysteem dat standaard ook doet. Maar zorg in ieder geval dat je dus feedback geeft op die interactie. Nou, dat mag inmiddels ook wel duidelijk zijn. Nou, we hebben het er al even over gehad. Dat zeg maar in vergelijking met een muis is dit best wel een ingewikkeld ding wat we aan het gebruiken zijn eigenlijk. En het heeft ook een paar dingen die ons in de weg zitten als we een applicatie gaan gebruiken. Bijvoorbeeld dat we de muis echt één pixel aanwijst. Er staat wel zo'n heel pijltje naast, maar het is maar één pixel. Maar dit ding is echt niet één pixel. Dat is een veel grotere oppervlakte. En dan is het ook nog een keer per persoon verschillend. Sommigen hebben van die hele fijne, dunne vingertjes. En sommigen hebben van die grote klompen, zeg maar. Maar heb je wel mee te maken, want daardoor ben je wel dingen aan het aanraken. Nou, wie heeft wel eens Windows 7 op een touch device gebruikt? Wie wil nooit meer wat anders? Hij wil nooit meer wat anders. Nou, oké. Okay. Ah, doe maar Windows 8. Het punt is, en waarom zijn voor degenen die dat nou nooit gedaan hebben, die denken misschien, waar gaat het om dan? Het is een beetje ingewikkeld in gebruik namelijk. Mag ik even terug naar de andere beamer? Als je namelijk in de standaard Windows interface zit, dan is het wel leuk dat wij touch erin gestopt hebben, maar het is niet allemaal groter geworden ofzo. De kleine buttons die je met de muis aanklikt, zijn nog steeds kleine buttons. En het punt is, hoe ga ik nu zorgen dat ik dat kruisje wat daar rechts bovenaan staat, dat ik die aanklik? Of dat ik nou de maximize bedoel? Er zit een hele grote vinger zit er overheen. Nou, je ziet dat ik hem nu gewoon, ik wilde nu het kruisje aanklikken. Dan zeg je, ja, nee, dat wilde ik echt. Of als ik nu de maximize wil doen, doe ik de maximize. Doe dat maar eens met Windows 7, dan zit je er 7 van de 10 keer, zit je ernaast. Ah, misschien 5 van de 10 keer, ik weet het niet. Hij mag weer terug naar de andere beamer alsjeblieft. Met Windows 7 was er dus een probleem. Het was gewoon implementatie waar eigenlijk is gezegd, nou weet je wat, we pakken gewoon het oppervlakte van, wat we, van de touch die we zien. Daar bepalen we het middelpunt van. Nou, dat is dan ongeveer de vervanging van de muispositie. En daar zitten we te klikken. Maar ja, dat werkt helemaal niet intuïtief voor je vinger. Wat hebben we met Windows 8 gedaan? We hebben wat meer gedaan aan smart targeting. Er werd al iets aan gedaan hoor in Windows 7, maar we hebben het nog wat verder doorgevoerd in Windows 8. We hebben wat slimmer zijn we aan het kijken naar wat er omheen staat. En wat de gebruiker zou bedoelen ongeveer met wat hij nu aan het doen is met zijn vinger. Waar die zit te klikken. Dus we kijken niet alleen in het middelpuntje onder de vinger. Maar we kijken er ook een beetje omheen. Dat we zeggen, nou, de kans is het grootste dat deze button wordt bedoeld. En dat is de informatie die we vervolgens doorgeven als een muispositie naar de software. Daardoor heb je dus smart targeting, dus doen we iets slimmer. En daardoor kan je veel sneller zelfs die hele kleine knopjes in de Windows interface raken. Target sizes is, dit is een onderzoek wat we hebben gedaan aan de hand van een app waar een grid te zien was. Een echt grid met lijntjes. Met allemaal vakjes die hier en daar opkwamen. En die kwamen dan ineens op en mensen moesten hem zeg maar wegklikken. En wat we daarbij gemeten hebben is hoe accuraat dat was. Dus of mensen er precies op zaten of ernaast zaten. Nou, dat hebben we heel veel keren gedaan met heel veel mensen. En die data hebben we bij elkaar opgeteld en gedeeld. En worteltrekken en de logaritme en nou, enzovoort. En er is dit uitgekomen. Op zich niet zo heel verrassend hoor. Het blijkt namelijk hoe kleiner het object is, hoe vaker we ernaast zitten. En hoe groter is, hoe vaker we het raken. Nou, dan zeg je, gelukkig dat Microsoft daar zoveel geld aan heeft besteed. Nee, er zit nog wel wat meer verhaal zit erachter. We hebben namelijk gekeken om hieruit een soort advies te halen hoe groot een object nou moet zijn, in welke situaties. Want je kan wel zeggen, nou weet je wat, we gaan allemaal zulke buttons op dat scherm zetten. Dan weten we zeker dat iedereen het raakt. Wordt je interface misschien niet heel erg handig van. Wat we gezien hebben is dat als een object 5 mm groot is op het scherm. Dan zit daar een 3% foutmarge zit erin. Dus 1 in de 30 tabs die gaat fout. Wordt die 7 mm, gaat 1 in de 100, gaat maar fout. En wordt die 9 mm, dan gaat er maar 1 in de 200, gaat fout. Het leuke is, als het object 13 mm groot is, dan is het blijkbaar nog steeds niet nul. Dus er zitten blijkbaar nog steeds mensen naast een object van 13 mm te klikken of zo. Nou ja, dat kan natuurlijk. Kan ook gewoon een hele mooie grafiek zijn. Maar dit is hele nuttige informatie. De sweet spot wordt dat dan genoemd. Of een beetje het gouden midden, de gulden middenweg, is 7 mm. Dat is wel iets waarvan je, dat het ook weer niet belachelijk groot is. Maar waarvan we redelijk zeker weten dat mensen het raken. Maar het betekent nog steeds wel dat je een breedte hebt waar je in kan werken. Want dat ligt misschien aan de toepassing. In dit geval hebben we een target size van 7 mm, oftewel 40 pixels, 40 bij 40 pixels. Wat dan ook belangrijk is, is om te kijken naar de padding, de ruimte die ertussen zit. En standaard zetten we dat eigenlijk op 10 pixels, zodat de gebruiker als die iets aanklikt, dat hij toch nog het comfortabele gevoel heeft, ik zit niet per ongeluk dat ding daarnaast aan te klikken. Je ziet dat ook als het wat... dat het kleiner wordt, als het 5 mm wordt, oftewel 30 pixels, zit nog steeds die 10 mm padding ertussen, of 10 pixels padding ertussen. Ook als die 9 is, zit ook nog steeds diezelfde padding ertussen. Dus die ruimte is ook belangrijk. Waarom zou je dan in hemelsnaam die 5 mm gebruiken? Want misschien gaat het dan wel fout. Ja, dat kan je bijvoorbeeld gebruiken voor checkboxen of option buttons, dat soort dingen. Als je dan daarnaast klikt. Het is niet dat mijn schijf op dat moment gewist wordt. Ik zit net een andere selectie te maken. Zeg, oh nee, ja, stom. Ik bedoelde die ander. Het is niet zo heel erg als het fout gaat. Dus zo kan je nadenken over die groottes en het toepassen ervan. Hoe belangrijk is het? Wil je dat die mensen als ze erop klikken, dat ze zeker weten dat ze daarop klikken en dat dat gaat gebeuren wat eraan verbonden is en dat er niet wat anders gaat gebeuren? Nou, hoe zekerder dat moet zijn, hoe groter je het object gaat maken eigenlijk. Nou, dat is eigenlijk wat deze slide laat zien. Maar zorg in ieder geval altijd wel voor die ruimte ertussen. Dus maak het niet groter en zet die objecten dan maar dichter op elkaar. Dat is blijkbaar toch heel oncomfortabel. Plus, we willen natuurlijk ons ook aan het grid houden om structuur aan te houden in onze applicatie. Dan nog scrubbing. Scrubbing is eigenlijk op een hele kleine plaats, als het ware... Ja, touch of sliden, zeg maar. Je ziet het bijvoorbeeld, scrubbing komt ook als je met een video hebt. Hè? En als je met een video over de tijdlijn wil gaan verder, dat wordt ook scrubben genoemd, zodat je dan gelijk ziet in het beeld, gaat hij een beetje verder en dan staat hij weer stil. Wordt ook scrubben genoemd. Maar waar je het bijvoorbeeld ook mee hebt, is iets als deze. Mag die even terug naar de andere scherm, alsjeblieft? Even denken waar ik het ook weer kon laten zien, hier volgens mij. Even naar de settings toe. Hier heb je bijvoorbeeld die kleine units van 5 mm. Dat is niet zo erg als ik nou ineens zeg, nou klik ik op Celsius en ik bedoel de Fahrenheit. Er gebeurt verder niks ergs, dus dat mag wel zo klein zijn. Dit is scrubbing. Zie je de toggle die daar zit? Ik kan trouwens ook tappen erop, maar dan moet ik aan de goede kant tappen, alleen... Dit is voor de hand liggender, hè, dat je hem gebruikt, die toggle. Je ziet overigens ook als ik hem pak en ik ga er vanaf, dan zie je dat streepje als het goed is. Ja, hè? Ja, dan geeft hij ook visueel aan, je zit nog steeds met je vinger verbonden aan dit ding. Nou, dat is wat scrubbing wordt genoemd. Nou, dat is ook nog niet zo heel erg dat dit zo klein is. Hè. Dat hoeft niet een button te zijn van 7 mm groot. Nou, er zijn ook weer dingen om aan te denken bij scrubbing. Mag die weer terug naar de slide alsjeblieft? Oké. Nou, semantic zoom, nou, daar hebben we het al 16 keer nu over gehad natuurlijk. Dat mag wel duidelijk zijn, hè, waar het voor is. Het zoomen in dezelfde collectie van data. Het is de analogie van het zoomen in een foto of op een kaart. Dus datzelfde mechanisme kan worden gebruikt. En het mooie is inderdaad dat je dus ook kan uitzoomen. En dat je of met een tab weer terug kan gaan of dat je echt de zoom-out beweging zeg maar kan maken. Of zoom-in heet dat dan. Het is wel gelimiteerd op maar 2 levels. Je bent ingezoomd of uitgezoomd. En verder is er niks. We hebben daar onderzoeken mee gedaan en het bleek als we meerdere niveaus gingen doen, meer dan twee mensen snapten het niet meer waar ze zaten. Ze zaten nog een keer, en het blijkt nu al met semantic zoom, hè, want Ik heb al meerdere keren met sessies gehad dat ik het een paar keer uit moet leggen. Dat sommige mensen dan toch iets heel verkeerds ervan begrijpen. Dus het is best wel even een dingetje, zeg maar, om te begrijpen. Dus als je dat nog een niveau gaat doen, wordt veel te ingewikkeld. Dus we hebben dat gewoon in de controls ook gewoon maximaal gemaakt op 2 niveaus. Nou, dat is semantic zoom. Occlusion. Ik liet het net al even zien bij die tooltip. Toen ik die press and hold had op die sleep, dat er de tooltip kwam. Hebben jullie gezien waar de tooltip kwam?
Boven.
Dat was een stukje erboven. Hè? Sterker nog, ik heb opgemerkt. Mag die even terug naar de andere dinges? Is die al? Ja? Ik heb zelfs opgemerkt, maar ik weet niet of ik nou gek was. Dat ik misschien wat te veel op had. Nu doe ik met mijn vinger. Hè? Dus ik doe press and hold. Nou zit die erboven. Nou, er zit een, een beetje moeilijk te zeggen. Hier op het scherm zal het een 3-4 millimeter zijn wat ertussen zit. Nu doe ik het met mijn muis. Nee, dan doe ik het even met mijn... Jawel, even wachten. Even moeilijke dingen doen. Ja, daar is hij al. Klik. Doe ik een hover, dan zit hij er vlak boven. Hij snapt de software of ik nu een muis aan het gebruiken ben... of dat ik met mijn dikke worstvinger erboven zit. En dat hij meet niet mijn vinger op, hoor. Dat zo slim zal die ook weer niet zijn. Maar in ieder geval zegt hij, nou, dit is touch. Dus ik ga hem een stukje hoger ga ik hem zetten. Want ja, er zit meer ruimte. Ik weet niet hoe groot die vinger precies is. Bij de muis weet hij dat wel heel erg goed. Het is namelijk maar 1 pixel. En de tooltip gaat er toch overheen vallen. Hij mag weer terug naar de beamer, of naar de presentatie, alsjeblieft. Dus dat is om occlusion op te lossen. Hetzelfde geldt voor het gebruik van handles als je in tekst gaat selecteren met touch. Als je daarin touch, dan krijg je een handle aan de onderkant te zien, zo'n cirkeltje, die onder de tekst zit. Want anders dan zie je namelijk niet meer wat je zit te selecteren. Dus die zit daaronder. Dus nou, dat zijn allemaal dingen die we standaard in de controls hebben gestopt. Die je dus makkelijk kan gebruiken. Maar dat is ook dus iets om aan te denken in je eigen interactiemodellen. Om te zorgen dat je dus niet per ongeluk met je vingers of met je hand... over de informatie zit die je op dat moment gaat tonen. Nou, dit waren zo'n beetje de touch patterns. Dus allerlei principes om dat op een goede manier op te lossen. Ik heb het een paar keer gezegd, heel veel zit standaard in de controls. Maar sommige dingen moet je gewoon ook over nadenken. Doe in ieder geval hele goede usability test met je applicatie. Want hoe beter dat werkt, hoe prettiger de ervaring van de gebruiker zal zijn. En hoe populairder je app zal zijn. Betekent dat dan dat we muis, keyboard en pen, dat we zeggen, we doen het nog wel een beetje, maar rotzooi allemaal, oude meuk, dat moet er allemaal weg. Nee, we hebben nog steeds heel veel aandacht gedaan. Het is een touch first. De verwachting is dat steeds meer, zo niet alle schermen, touch zullen gaan worden in de komende jaren. Overigens, vanmorgen noemde Matthijs even iets, maar hebben we een beurs gehad, de Tech Days. En daar hadden we, ik geloof, 10 Ultrabooks van Intel op een rijtje staan. Vooral alle merken die Ultrabooks uitbrengen. Er stonden allemaal van die hele mooie, glimmende, schitterende dingen met Windows 8 op. Die jongen van Intel moest de hele dag die schermen poetsen. Blijkbaar zien mensen Windows 8 en wat gaan ze doen? Ze gaan dat op dat scherm zitten doen. Er is geen enkele clue dat zou moeten of zo, maar iedereen doet dat. Dus het blijkt toch wel een heel natuurlijk gedrag al te zijn dat we dat verwachten. Maar we ondersteunen nog steeds muis, keyboard en pen, want die hebben gewoon een hele goede toegevoegde waarde voor hun bepaalde toepassingen. De muis moet nog steeds werken zoals een gebruiker gewend is van de muis. Er werd een vraag gesteld over, was dat de sessie ervoor? Over, maar ik heb gewoon een desktop pc met een toetsenbord en een muis. Ja, dan werkt dat ook allemaal net zo goed. Ik moet zeggen dat ik in eerste instantie ook dacht... Gaat het dan wel prettig zijn? Ja, het werkt gewoon normaal. Wat je gewoon doet met muis en keyboard, zoals je met Windows werkt en apps doet en dingen aanklikt en enzovoort. Dat werkt gewoon allemaal prima. Ik heb er geen seconde over na hoeven te denken. Dus ja, dat werkt inderdaad. Een vraag. Ja, dus de vraag is er ook aan minder valide gedacht, zoals braille-regels en dat soort dingen? Ja, er is heel veel werk in gedaan. Overigens hebben we dat standaard al in Windows 7 hadden we dat al zitten. We hebben er nog meer werk in gedaan in Windows 8. dat de ondersteuning is, dus de API-ondersteuning is, om te zorgen dat je screenreaders en dat soort dingen kan koppelen aan de software die er is. Zolang je de standaard controls blijft gebruiken, gaat dat allemaal goed. Zo ga je daar natuurlijk zelf dingen gaan tekenen enzovoort, zal je zelf eigenlijk wat moeten doen om dat te gaan ondersteunen. Als dat natuurlijk nuttig is. Maar standaard werkt dat allemaal, kan hij het voorlezen, braille regels laten zien enzovoort. Ja, er is ook heel veel werk aan gedaan. Dus muisondersteuning, je moet het gewoon zoals een muis kunnen doen. Denk wel aan dat er ook weer feedback voor die muis moet zijn. Ik liet het net even zien met die tooltip. Als een gebruiker in jouw app zit te werken met die muis, moet ook die tooltip daar komen. Dus zorg dat dat soort dingen ook allemaal werken. Hover is iets normaals met de muis om te doen. Ergens met de muis overheen gaan en dat er een tooltip komt die zegt, dit kan je ermee doen of dit bedoelen we ermee, is heel normaal voor een muisgebruik. Denk daar dus ook over na in jouw app of dat van toepassing is en of dat nodig of nuttig is om te doen om de gebruiker met de muis te ondersteunen. Er zitten de standaard dingen werken in de muis. Hè? Dus mag ik misschien even terug naar het scherm? Ik weet niet of ik dat nou heel goed op deze manier allemaal kan laten zien. Maar uiteraard kan ik de muis zo bewegen. Nou, dat lijkt logisch. Maar wat je ook ziet aan de... dat zie je net niet. Wat je hier ziet, net, hier, is als ik dus met mijn vinger zeg maar ga touchen, dan komt er aan de onderkant in de UI, en het valt net buiten het scherm, komt een heel dun randje te staan. Die een beetje aangeeft, hier zit je ongeveer in de hele collectie van data. Dat randje kan ik niet gebruiken, het is geen scrollbar of zo, maar het is een indicator. Maar zo ga ik nu de muis gaan gebruiken, dan komt er aan de onderkant een echte scrollbar te staan. Ik kijk of ik het zo meteen hier even kan laten zien. Dan wordt het echt een scrollbar en dan kan ik dus die scrollbar kan ik oppakken. En dan kan dus naar het eind, naar het begin en enzovoort. Dus het werkt zoals een scrollbar normaal werkt. Hoe ga ik nou een object aanklikken? Nou, dat mag logisch zijn. Ik klik het gewoon aan en start hij hem op. Dat is logisch. Kom maar terug. Hoe ga ik iets selecteren? Enig idee? Pardon? Rechtermuisknop. Ja, rechtermuisknop eraan. Is hij geselecteerd? Heel makkelijk. Waar je dan normaal gesproken een contextmenu krijgt. Nu heb je hem geselecteerd en krijgt de appbar te zien. Dus dat werkt allemaal. Het leuke is dat ook ik semantic zoom kan doen. Als ik de controlknop ingedrukt hou. En ik ga met het scrollwiel. Oh, mijn toetsenbord deed het niet meer. Dat was het probleem. Nou, dat is jammer. Laat ik zo op die andere even zien. Maar als je dan in ieder geval control ingedrukt en je doet met het scrollwiel, dan zoomt hij uit. En zo kan je weer inzoomen. Of klikken kan je weer inzoomen. Dus de muis werkt helemaal. Wordt helemaal ondersteund. Mag die weer terug naar de beamer alsjeblieft? Naar de slides. Keyboard. Keyboard wordt ook ondersteund. Waarom? Ja, keyboard is nog steeds het makkelijkste als je wat met tekst wil doen. Ik heb een keer een blog gelezen van iemand die heel enthousiast zat te vertellen dat het toch wel heel bijzonder was. Want die had een boek geschreven op een iPad. En dat had hij dus helemaal met het onscreen keyboard gedaan. Nou, blijkbaar is dat zo raar, zeg maar, dat je er een enorme blogpost over moet schrijven. Het werkt gewoon niet prettig om de hele tijd op zo'n scherm te gaan zitten. We zijn gewend met een toetsenbord, daar is dat ding hartstikke goed voor. Dus ondersteunen we dat ook gewoon nog steeds heel goed in Windows. De normale dingen werken, het tappen, het vlaggetje kan je gebruiken om naar het startmenu te gaan. Combinatiecommando's vlaggetje kan je gebruiken. De control letter combinaties, de functietoetsen. Alles werkt eigenlijk gewoon nog zoals je gewend bent. En kan je ook in jouw app kan je dat gebruiken. Wat we ook wel zeggen is, zorg ook wel voor shortcuts in je applicatie voor veel voorkomende taken als dat nuttig is. Denk bijvoorbeeld aan, als je een find in jouw applicatie kan doen, hè, om tekst te vinden in je hele lab van tekst bijvoorbeeld, dat je dan ook zorgt dat de Ctrl-F werkt. Want dat is iedereen gewend, Ctrl-F te doen. Dus dat soort dingen om dat te doen. En waar mogelijk kan je dat misschien ook nog in de tooltips aangeven, dat op die manier mogelijk is. En als je ook naar het menu toe gaat, je kan er met de pijltjes doorheen en je kan tappen. En je kan al die dingen kan je ook nog steeds doen, wat je met de muis zag, wat je met je touch kon doen, kan je ook allemaal met het keyboard doen. Er zijn allemaal shortcuts voor, er staat een mooie lijst voor op MSDN wat je daar kan doen. Ook semantic zoom kan je met Ctrl plus en min kan je dat gewoon uitvoeren in de omgeving. Vraag. Zeg het nog eens een keertje wil. Ja? Oh, oké. Ga ik even dit doen. Dus nu zit ik hier, hè. Ja, nou kan je nog niet zien dat die scrollbar hier zit. Nou, dat is hartstikke jammer. Ga ik even naar de desktop. Hoe ga ik nu met de muis naar het startmenu toe? Als ik met de muis, wat je eerst deed met Windows 7, dan zat daar linksonder die Perl. En daar zat best wel een ruimte omheen waar je naartoe kon gaan om erop te reageren. Als ik nu met de muis naar de linker onderhoek ga, dan komt daar... zie je dat? Krijg je dat daar niet te zien? Hé, dat is gaaf, zeg. Dat doet hij niet naar het externe scherm toe. Wat ik hier krijg te zien, is een klein plaatje waar start op staat. Wat dus een soort visuele representatie van mijn startmenu is. En als ik daarop klik, ga ik daar naartoe. En als ik daar weer klik, kijk mijn vorige app krijg te zien. Wat jammer dat hij dat niet laat zien. Wat raar, joh. Valt het er net af dan? Ik denk net dat het eraf valt, ja. En als ik naar linksboven ga... Wat staat er dan? OART. Oh, clipboard. Oh, het zit hoger dan dat. Oh, het zit erboven. Dat is jammer. Ik snap waardoor het komt. Geeft niks. Als ik dus hierboven ga, dan krijg ik daar het icoontje te zien van de laatste app die ik open had. En als ik vervolgens, dit ga je waarschijnlijk wel zien, met de muis naar beneden ga, dan krijg ik ineens alle draaiende apps te zien. Zodat ik die app aan kan klikken en daar naartoe. Een beetje de alt-tab is het ook. Als je alt-tab doet, krijg je deze ook te zien. Dus er zit heel veel dingen in. Als ik naar de rechterbovenhoek of de rechteronderhoek ga en ik beweeg naar beneden, dan krijg ik mijn charms bar. Heb ik nu helemaal met de muis heb ik het gedaan. Nu met het keyboard, als ik vlaggetje C doe, krijg ik ook de charms te zien. Doe ik vlaggetje I, krijg ik de instellingen krijg ik te zien. Doe ik vlaggetje C, dat werkt hier niet, maar hier wel. Vlaggetje Z bedoel ik, krijg ik de appbar te zien. Nou, dat zie je weer niet op scherm hier natuurlijk. Dus je kan alles met het keyboard en de muis precies dezelfde manier bijkomen. Ja? Wat zeg je? Nee, dat kan ik me voorstellen. Dus de opmerking was, hij vond het niet heel erg intuïtief werken. Dat is met sommige dingen in een nieuw systeem, daar moet je aan gaan wennen. Het is wel zo, sommige dingen heb ik ook moeten leren, want ik snapte ook niet alles gelijk in één keer. Terwijl ik er al een tijd mee bezig ben, dan leer je ook dingen. Maar die zijn ook helemaal niet erg, zeg maar. Want ik vind wel andere manieren om hetzelfde te doen in het systeem. En ineens denk je, oh, dat is handig, dit kan ook, zeg maar. Het zijn weer die randvoorwaarden of die randdingetjes, zeg maar, om te gebruiken. Als je ze eenmaal weet, dan weet je ze voor altijd, zeg maar. Dan raak je het niet meer kwijt. Nou, pen wordt ook ondersteund. Wat wij standaard doen, als je niks doet, kom zo weer terug. Als je niks doet in je applicatie, is een pen gewoon een muis. Dus kan je gewoon ergens klikken en enzovoort. En met dat knopje wat erop zit, dan is je rechterklik. Dan werkt het gewoon als een muis. Wil jij er iets speciaals mee doen, omdat je dan in een tekenprogramma bijvoorbeeld zit? Nou, dan kan dat. Dan kan je de events afvangen en dan kan je daar wat aparts mee gaan doen. Dus ook daar is de ondersteuning helemaal voor in de omgeving. Jij was eerst. Dus dingen als even kijken, wat staat hier allemaal bij? Spacebar to select bijvoorbeeld, ja. De windkey Z to show the up commands, ja. Windkey C ook. Enter for primary action ook. Arrows to navigate ook. De page up-down ook. De control plus min, dat weet ik even niet, maar denk het wel. Als die er nu niet in zit, zal ik nog een bug zijn. Er zaten nog een paar bugs in de semantic zoom control. Maar dan zit dat in de standaard controls erin. Ga je eigen controls gebruiken, dan... You're on your own. Daar was een vraag. Oh. Dat kan je doen door de control scrollwheel te doen. En wat je in de... Maar dat kan ik nu niet laten zien, want dat valt er toch vanaf. Als je in het startmenu ziet, dan zie je... Als je muis gaat bewegen, dat hier een... Dit wordt de onderste rand een scrollbar. En er zit hier een heel klein icoontje. En daar staat een soort verguld glasje met een plusje, geloof ik, in. Als je daarop klikt, zoomt die zo in. Of uit. Dus er wordt ook weer allemaal hints gegeven. Pen hebben we gehad. Dus, conclusie van het verhaal. Touch is... nog een vraag. Sorry. Ja. Nee, dat doen we niet aan. Dus de vraag was, we hebben allemaal dingen gezien, interacties gezien om ergens naartoe te gaan, maar een gebruiker wil ook weer terug. Dus ik zei dat we dat niet doen, maar dat is natuurlijk niet zo. Dus als een gebruiker terug wil gaan, het ligt er een beetje aan waar het in zit. Kan ik even weer naar de andere apparaat, alsjeblieft? Je krijgt straks een bounty van, omdat ik de hele tijd moet switchen. Als ik hier bijvoorbeeld zit en ik ga naar nu.nl. Ach, dat ging natuurlijk niet. Dat geeft niks hoor. Doe ik het zo. Go. Hoop ik dat ik nog internet access heb. Ja hoor. En ik ga hier naar een artikel toe. Dan kan ik... Dat bedoelde ik dus niet. Kan ik zo terug naar mijn andere pagina's. Bijvoorbeeld. Dus hier is een mechanisme in IE gebouwd. Nee, die is nou expired, dat is grappig. Hier is een mechanisme ingebouwd door gewoon de swipe-beweging in de applicatie om heen en weer te springen of eigenlijk terug te gaan in mijn navigatiestack van mijn pagina waar ik op dat moment in zit. Wat je op heel veel applicaties ziet, was u erbij in de vorige presentatie? Nee, hier, de vorige presentatie hier. Daar werd bijvoorbeeld over de backbutton gesproken, dat ronde ding met die pijl. Nou, dat is een manier om terug te gaan, hè? Terug te stappen in je navigatie. Dus dat doe je ook weer met touch. Kan je met je muis op klikken, kan je met je toetsenbord, kan je daar naartoe. Nee, er is geen standaard ding. Het enige wat we voor een tablet hebben gezet. Voor de phone hebben we ook wat standaard dingen. Hè? De Windows phone, daar zitten de Windows key zeg maar op en een backbutton. Wat we voor de tablets hebben gezegd is, daar zit in ieder geval een Windows knop zit erop. Dus als ik op de Windows knop druk, dan komt die standaard terug in het menu. En druk ik hem nu nog een keer weer in, dan kom ik weer terug waar ik zat. Dus dat is een toggle zeg maar tussen die twee modus. Dat is wat we hard definiëren van dit, zo moet dat werken zeg maar. Voor de rest hebben we geen knop op het tablet gedefinieerd, want het wordt meestal niet gebruikt. Omdat mensen zo zitten te navigeren. Backspace werkt ook niet. Nee. Escape ook niet. Nee. Mag u weer terug naar de presentatie? Laatste keer denk ik. Dus in ieder geval touch first, muis, keyboard en pen wordt nog steeds ondersteund. We hebben het over de dingen gehad waar je rekening mee moet houden als je toucht. Denk dus even aan die patterns die we hebben gezegd om daarop te reageren, visuele feedback te geven, directe manipulatie. Targeting hebben we het over gehad, semantic zoom en ook te zorgen dat je objecten niet verbergt zeg maar, als je met je vinger of met je hand bezig bent op, in de app. Zijn er verder nog vragen? Heb ik de vragen van de mensen die tussendoor, waarvan ik zei even wachten, heb ik die beantwoord? Ja? Nee, want aan de linkerkant zit namelijk het tappen, zeg maar. Dus daar hebben we echt gezegd, nee, dit is het gaan naar de andere app, zeg maar. Het alt-tab, zal ik maar even zeggen. En dit is om je charms te doen. En dan maakt het niet zo heel erg uit of ik nou links of rechthandig ben. Want als ik de ene daar ga zetten, dan moet ik de andere zo gaan doen. Dus. Ja. 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 De vraag was, er waren geen onzichtbare grenzen bij het verslepen. Maar laat je dat dan wel zien? Van je gaat hier naartoe, maar dat mag helemaal niet. Nou, je zag me in het startmenu bijvoorbeeld doen. Dan deed hij dat niet. Ik ging met die tile daar naartoe. Sterker nog, als ik hem in het startmenu daar langer houd. Weet je wat het startmenu gaat doen? Die doet een semantic zoom automatisch. Want die zegt, waarschijnlijk wil je ergens naartoe waar je helemaal niet naar bij kan nu. Dus die doet de semantic zoom. Maar hij zegt niet, nee dat er een verbodsbordje komt te staan of zo. Nee. Alleen als ik hem daar laat vallen, nou, dan gebeurt er niks. Dan zegt hij, oké, dan niet. Ja. Nee, dus geen icons of dat soort dingen. Overigens, ook daarbij geldt weer, het kan in bepaalde scenario's best wel nuttig zijn om dat wel te doen, afhankelijk van wat je aan het doen bent natuurlijk, waar het voor is. Oké, dus de vraag was drag and drop. Ja, en dat was de vraag inderdaad. Als je al standaard, je hebt me gezien bijvoorbeeld in het startmenu, je kon een object oppakken, die kan ik ergens Nou, gewoon laten vallen. Gewoon loslaten. Dat is de drag and drop eigenlijk. Stel nu dat ik meerdere objecten wil gaan verslepen. Kan ik multiple select doen. Dus doe ik swipe to select. En dan kan het zijn dat het hele spul in één keer op kan pakken. Wat je niet hebt met touch is een marquee select. Wat je wel met de muis hebt. Hè? Dus dan klik je ergens en je dragt daar naartoe en je laat los. En heb je alles wat er binnen staat, heb je geselecteerd. Ja, dat is er niet met een vinger. Ja, kan je dat dan niet maken? Ja, natuurlijk kan dat. Maar hoe werkt dat dan? Nou, dan misschien met twee vingers. Ja, en hoe werkt dan zoomen? En dus je komt, het is een andere taal en er zitten andere dingen in de grammatica die, ja, die anders zijn gewoon. Volgens mij had ik 10 minuten geleden moeten ophouden. En mag even aan je na. Gelijk hè, is dat, hè? Ja. Dus bedankt.